bij de kerktelefoon van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Eindhoven. Ik zal de liturgie van vanmiddag voorlezen. We beginnen met Psalm 122, vers 1 en 3. Excuus, dit is de volgende morgen. Zal ik een keer opnieuw beginnen. We beginnen met Psalm 145, vers 1, 2 en 3. Daarna zingen we gezang 305, vers 1 en 2. Waarna de schriftlezing volgt Lucas 10, vers 25 tot 37. En we besluiten met gezang 294, vers 1, 4 en 5. Waarna de geloofsbelijdenis volgt. Ik zal nog een keer de liturgie herhalen. We beginnen met Psalm 145, vers 1, 2 en 3. Hierna gingen we gezang 305, vers 1 en 2. Waarna we de schriftlezing volgt uit Lucas 10, vers 25 tot 37. Volgens zingen we gezang 294, vers 1, 4, 5 en 6. En we sluiten af met een geloofsbelijdenis. Ik wens u een prettige dienst.
Zusters, broeders en jongelui, hartelijk welkom in deze dienst. Broeder Teus Stali zal met ons voorgaan. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Organist is Asako Peten. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed aan de jeugd, de familie Weiden. Zuster Weiden heeft een gunstige uitslag gekregen, maar nabehandeling is nodig. Voor de familie Niewold komt een nieuwe fase in de behandeling, maar er is veel moeite met de reuma. Voor zuster Greetje van der Veen, ze zal een buikoperatie ondergaan. De collecte is voor de diaconie. We gaan nu samen zingen Psalm 145, vers 1, 2 en 3. Na votum en groet zingen we gezang 305, vers 1 en 2. Namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Thank you. We willen eerst een ogenblik stil zijn. Aan het begin van ons samen zijn vanmiddag spreken we met elkaar uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit in de steek laat het werk waar hij één keer mee begonnen is. Van die God zij ons genade en vrede door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We samen bidden aan het begin van deze dienst. Heer in de hemel, we danken u voor de gelegenheid die wij vanmiddag hebben om hier samen te komen, een ogenblik van rust in te lassen in ons leven, om ons te richten op u. Heer, we zijn mensen van deze tijd. Wij worden geprikkeld door zoveel informatie. Zoveel dingen die ons soms tot verwarring brengen. Wat we zien op de televisie. Wat we horen over de radio. Wat we lezen in de krant. Wat we merken aan andere informatie die op ons afkomt. En Heer, dat is niet altijd even eenvoudig dan om onze weg in het leven te vinden. Dan zitten wij vaak met vragen. Dan zoeken wij in ons rusteloos bestaan naar rust. En dan is het verrassend dat u rusteloos tekeer gaat om uw woord steeds opnieuw bij ons te brengen zoals we gezongen hebben. Uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort. En in dat rusteloze van u zoeken wij in het rusteloze van ons bestaan toch rust. Woorden van wijsheid. Woorden die ons leven richting kunnen geven. Daarom bidden we u ook, nu we hier samen zijn vandaag, vanavond, of u ook bij ons wilt zijn, of u ons die woorden wilt aanreiken, zodat ze ons kunnen helpen om de weg in het leven te vinden. En daarom zeggen wij, spreek Heer, uw gemeente hoort. Amen. We willen samen gaan lezen. De echte Bijbelkenners onder u hebben misschien al op het bord gezien, Lucas 10, tweede gedeelte. Dat is een bekend hoofdstuk. Het gaat over de barmhartige Samaritaan. En als u dat dan hoort, dan zult u misschien bij uzelf denken, komt er nog iets nieuws vanmiddag? Want dat is een verhaal wat we heel goed kennen. Kleuterschool wordt het ons door enthousiaste onderwijzers en onderwijzeressen verteld. Onze ouders doen dat. En als ik vanavond een enquête bij u zou houden, dan zou het waarschijnlijk vrij eenduidig een antwoord krijgen wat de betekenis van de gelijkenis is. Maar ik wil u vanmiddag in een preek van dominee Blokhuis uit Schiedam een hele andere invalshoek laten zien van deze gelijkenis. En ik hoop dat hij u dan een beetje kan boeien en verrassen. En dat u met nieuwe gedachten daarover naar huis kunt gaan en dan verder daarover kunt denken. We gaan dus samen lezen uit Lucas, het tiende hoofdstuk vanaf vers 25. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? En Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heere uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei, zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, dan zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. In de Bijbelvertaling, in de NBG-vertaling staat, die barmhartigheid heeft bewezen. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Tot zover. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus. Wie is wie in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Daar wil ik vanavond eens met u over nadenken. Want ik geloof dat we dat eigenlijk helemaal niet zo goed weten. Vaak kunnen we eigenlijk niet precies vertellen wat de bedoeling is van deze gelijkenis. Het verhaal op zich, dat kennen we wel. Dan gaat het over die man die onderweg in elkaar wordt geslagen en van de kerkleiders die hem laten stikken en van de vreemdeling, de vijand die hem komt helpen. Dat is heel bekend. En je kunt dat heel spannend doorvertellen aan je kinderen. Maar wie is nu wie? En wat wil Jezus nou eigenlijk bereiken met het vertellen van deze gelijkenis? Als je zo voor de vuist weg een uitleg moet geven, dan komt het er hierop neer. Wij moeten worden als de barmhartige Samaritaan. Wij moeten ook goed doen. Zo eindigt het verhaal ook, wat Jezus vertelt. Doet u dan voortaan net zo? In de MBG, ga heen, doe gij even zo. En meestal wordt dat dan ook gezien als de boodschap van onze tekst. Maar klopt dat nou wel? Het klinkt braaf, maar ook oppervlakkig. Komen we daarvoor nou naar de kerk vanavond om eens te horen dat we onze naasten moeten liefhebben? Het evangelie van de Heere Jezus gaat toch veel dieper? Ik weet wel, het is helemaal van deze tijd om Jezus te zien als een vriendelijk man, als een vredestichter, een humanist en verder niet. Als iemand die goed doet. Als een voorbeeld voor ons en meer niet. Maar wat er hier staat in Lucas 10, dat gaat toch echt verder. Jezus geeft hier niet zomaar een les in naaste liefde. Want die wetgeleerde die hem een vraag had gesteld, die wist dat natuurlijk al lang, dat hij zijn naaste moest liefhebben. Hij draait er nog wel wat omheen en hij vraagt, ja, wie is mijn naaste nou? Maar hij wist het in feite natuurlijk best. Nee, Jezus wil iets heel anders leren aan die man. Laten we het eens vanaf het begin bekijken. Het eerste wat Lucas zegt is al heel belangrijk. Die wetgeleerde, zo begint onze tekst, had de bedoeling om Jezus te verzoeken, op de proef te stellen. Wat zegt dat over die man? Dat zegt dit, dat hij helemaal niet open stond voor Jezus. Hij kwam helemaal niet om hulp te vragen. Wel nee, hij was erop uit om het Jezus lastig te maken. Hij voelde zich, hij, de wetgeleerde, de doctorandus in de theologie. Dus als deze man aan Jezus vraagt, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Dan is dat geen roep om hulp, met een stem vanuit de diepte. Het is niet van een man die op zijn knieën voor Jezus ligt, God, wat moet ik? Wel nee, de wetgeleerde vraagt het vanuit de hoogte. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Een puur theologische vraag. Nou eens even kijken of Jezus wel een goed antwoord kan bedenken. Want de mensen lopen wel zo achter hem aan, maar wat stelt hij nu eigenlijk voor? De wetgeleerde zal eens even laten merken dat hij in ieder geval ervoor gestudeerd heeft. En dan komt het eerste antwoord van Jezus. Het wordt geen ingewikkeld antwoord. Het wordt geen theologisch gesprek. Nee, Jezus laat het de man zelf zeggen. Jij wetgeleerde, zeg jij nou eens even wat de wet leert. Ja, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En dan Jezus weer. Je hebt goed geantwoord. Doe dat dan maar. Dan komt het wel goed met het eeuwig leven van jou. Jezus houdt het heel eenvoudig. En dat maakt die wetgeleerde nou weer onzeker. Hij voelt dat er op dat simpele antwoord van Jezus niks af te dingen valt. Niks valt aan te merken. Hij voelt dat de mensen naar hem staan te kijken. Zo van, hé, meneer de wetgeleerde, had u dat nou zelf niet kunnen bedenken? Hij voelt zich ook wel een beetje van stuk gebracht. Want hij, de wetgeleerde, een man van woorden, een man van theologische disputen, van theologische discussies. En nou komt Jezus daar met zo'n simpel antwoord, wat hierop neerkomt, geen woorden maar daden. We gaan niet discussiëren. Doe het nou maar, wat je zegt, je naaste liefhebben als jezelf. Maar de wetgeleerde vraagt door. Daar is hij nou handig genoeg voor. Hij zal wel uitkijken om zich door Jezus te laten afgaan. Dat moeten we wel heel goed zien. Hij staat hier als een trotse man. Hij heeft helemaal geen belang bij Jezus. De vraag die hij heeft gesteld, wat moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen, is voor hem een puur theoretische vraag. Hij zit er helemaal niet mee. En nu, om zichzelf een afgang te besparen, vraagt hij om de discussie gaande te houden. En vertel me dan eens, wie is dan mijn naaste? Zo staat dat er ook in het Grieks. dat hij de vraag vanuit de hoogte stelt. En zeg nu eens even, wie is dan wel mijn naaste? Het interesseert hem geen bal. Helemaal niet. Maar hij wil Jezus te kijk zetten, voordat Jezus hem te kijk zet. En nu begint de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat moeten we even heel goed in de gaten houden. Want wat denkt u? Zal het Jezus erom te doen zijn dat deze wetgeleerde na de gelijkenis ineens doorheeft wie toch zijn naaste is? Is dat de bedoeling van deze gelijkenis? Dat die man straks zal zeggen, oh, nou snap ik het. Nou weet ik voortaan wat ik moet doen. Nu weet ik voortaan wie ik moet liefhebben. Dat wil Jezus helemaal niet leren. Jezus gaat hem iets anders duidelijk maken. Jezus gaat zichzelf aan de wetgeleerden openbaren. En om dat te bereiken, doet Jezus iets heel ondeugends. Bijna iets vernederends. Hij gaat een verhaal vertellen, waarin hij nu een heel bijzondere plaats heeft bedacht voor die wetgeleerden. Jezus neemt hem, die trotse, vervelende man, hem, die doctorandus in de theologie, die helemaal niet bij hem was gekomen omdat hij hulp nodig had. En Jezus zet hem in het verhaal. Nee, hij legt hem in het verhaal. Jezus legt de wetgeleerde die dacht Jezus niet nodig te hebben, die zichzelf heel wat vond, hij legt hem in het verhaal aan de kant van de weg. Daar gaat die kerel, finaal onderuit. Daar ligt hij, in elkaar geslagen, als een vod langs de kant van de weg, beroofd van alles wat hij heeft, meer dood dan levend. Wie is wie? De reiziger is de wetgeleerde. Of hij dat zelf onder het vertellen al direct in de gaten had? Nou, ik denk het eigenlijk wel. Want met de andere personen uit het verhaal kan hij zich helemaal niet identificeren. Een priester in ieder geval niet. Wetgeleerden in de tijd van Jezus konden slecht opschieten met priesters. Dus als het verhaal aan een priester toekomt, dan heeft de wetgeleerde al zoiets bedacht van, oh ja, nou weet ik wel wat er gebeurt. Die zal wel een rondje omlopen. En dat klopt. Dus dat bevestigt. Evenzo een leviet. Evenzo. Net zo. Op dezelfde manier. De leviet volgt de priester. Nou, dat had die wetgeleerde ook wel kunnen verzinnen. Nee, als het aan die wetgeleerde, dan moet er nu een wetgeleerde langskomen. Want als die langskomt, dan zal die de reiziger wel doen opstaan. Misschien is de volgende dus een wetgeleerde. Daar komt hij in de verte aan. Maar het is geen wetgeleerde. Nee, het is niet de wetgeleerde. Het is een Samaritaan. Een buitenlander. Een Turk. Iemand die niet meetelt. Iemand met een ander geloof. Hij zal, die buitenlander, hij zal die reiziger wel de genadestoot geven. Hij zal het werk van die rovers wel afmaken. En uitgerekend deze man wordt met ontferming bewogen. Moet u eens kijken, vers 34, hoe uitgebreid Jezus vertelt wat die man allemaal wel niet doet. Allemaal werkwoorden. Hij werd met ontferming bewogen. Hij ging naar hem toe. Hij verbond zijn wonden. Hij goot er olie en wijn op. Hij zette hem op zijn rijdier. Hij bracht hem naar het logement, naar de herberg. Hij verzorgde hem. Tot de volgende ochtend zelfs was hij bereid om nog geld toe te geven. Dat gaat maar door. De Samaritaan is de enige in het verhaal die echt iets doet. Wie is nu de wetgeleerde in de gelijkenis? Niet de priester. Niet de leviet. Zeker niet de Samaritaan. Een zeker mens ging op reis. Wie zou dat zijn, meneer de wetgeleerde? Kijk, we lezen dit, vaak, dit verhaal vaak alsof er stond, de Samaritaan werd geholpen. En dan maken wij er zoiets van, een Jood, een kerkmens, moet zelfs een Samaritaan helpen. Je moet zelfs de verre naaste helpen. Maar Jezus vertelt het precies omgekeerd. Hij zet alles op zijn kop. De Samaritaan helpt de Jood. De Jood. De wetgeleerde. Begrijpt u nu wat Jezus aan het doen is? Jezus haalt de wetgeleerde van zijn voetstuk af. Hij laat hem voelen. Jij? Geen hulp nodig? Jij die vraagt wat je moet doen? Die daar eens lekker over wil bakkeleien? Wat nu als blijkt dat je helemaal niks kunt doen? Als je half dood langs de kant van de weg ligt? Wat blijf je dan met je doen? Wat blijf je dan met je praatjes? De wetgeleerde had gevraagd, en wie is dan wel mijn naaste? Wie moet ik lief hebben? Laten we daar eens even over praten. Jezus draait het om. Jezus maakt ervan, wie is het die mij, terwijl ik daar aan de kant ligt, lief heeft? Wie is het die mij helpt als ik totaal hulpbehoevend blijk te zijn? Wie is het die mij uit de goot haalt? Wie is het die mij weer opricht als ik half dood ben? Wie is het die mij verzorgt, die mij geneest? De wetgeleerde had vanuit de hoogte gevraagd, naar wie moet ik omzien vanuit mijn riante positie? En Jezus legt hem neer, hij tackelt hem. Hij laat hem nadenken over de vraag, wie zal er naar mij omzien? Wie zal mij weer op weg helpen als ik onderweg tegen de vlakte ben gegaan? Als ik ontdekt heb dat ik niks meer kan? Als ik geen praatjes meer heb? Dan vraagt Jezus in vers 36 de wetgeleerde, zeg nou eens zelf, wie is jouw naaste? Gevallen mens, wie is het? De wetgeleerde kon het woord Samaritaan niet door zijn strot krijgen. Hij zegt, het is degene, nieuwe Bijbelvertaling, het is degene die barmhartigheid heeft bewezen. Dat is een prachtig antwoord. Niet zomaar de Samaritaan. Nee, hij die barmhartigheid heeft bewezen. Hij die overloopt van barmhartigheid. Dat antwoord wou Jezus horen. Wie is mijn naaste? Het is degene die met ontferming werd bewogen. Letterlijk, degene van wie de ingewanden beroerd worden. Degene die van binnenuit zo begaan is dat je er beroerd van wordt. Wie is dat? In het Nieuwe Testament wordt maar van één mens gesproken op deze manier. Van Jezus zelf. Hij zag de scharen en werd met ontferming bewogen. U kunt er verschillende teksten op nalezen. Er zijn nog andere gelijkenissen. De gelijkenis van de verloren zoon. Ook daar wordt de vader met ontferming bewogen. De gelijkenis van de slaaf met de 50.000 talenten. De koning wordt met ontferming bewogen. Steeds een aanduiding van onze Heer Jezus Christus. Het is de Heer van de psalmen. De God van de barmhartigheid. Jezus zegt het niet met zoveel woorden. Hij laat de wetgeleerde nadenken. Maar die man voelt het wel aan. De Samaritaan is Jezus. De wetgeleerde in onze tekst kwam vol verachting naar Jezus toe. Hij zou hem eens even klem praten. Hij zou hem eens even laten afgaan, die Samaritaan. Die man die er niet bij hoorde. De man met zijn afwijkende opvattingen. Die man die niet mee mocht tellen. Die op reis was. Hij zou hem eens. En Jezus vertelt zijn verhaal. En hij besluit. Ga heen. Doe jij dan voortaan net zo. De leviet deed, net zoals de priester, evenzo. De leviet was een volgeling van de priester. Hij week niet van hem af. Net zo. Aan het eind laat Jezus dat woord terugkomen. Ga heen. Doe voortaan net zo. Wees jij wetgeleerde een volgeling van de Samaritaan, van die vreemdeling, van die man die je niet kon plaatsen, die man tegen wie je iets hebt. Ga heen, doe jij net zo. Nadat je gezien hebt wie Jezus voor jou is. Broeders en zusters, die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan leert ons niet dat we nu eens wat humaner moeten zijn. Alsof u dat nog niet wist. Alsof we naar de kerk toe komen om dat te horen. Zo'n platte boodschap. En alsof wij, door aardig te doen, het eeuwig leven kunnen beërven. En alsof wij zo goed zijn en zo sterk. Alsof God geen werk aan ons heeft. Alsof Jezus niet voor ons is gekomen om ons te verzorgen, om ons te verbinden en om ons te dragen. Nee, de gelijkenis van vanmiddag zet ons pijnlijk op onze plaats. Wij, de gevallenen. Je kunt zo misplaatst tevreden zijn met jezelf en alleen maar bedenken wat jij als edel mens kunt betekenen voor deze wereld. Daar spreekt arrogantie uit, superioriteit. Wij staan in onze straat, in onze gemeente, veel liever bekend als een weldoener, als iemand die altijd voor anderen klaarstaat. We zijn veel liever bekend als weldoeners dan als iemand aan wie wel gedaan moet worden, als iemand die uit de goot gehaald moet worden. In de gelijkenis van de Samaritaan, legt Jezus ons op onze plaats. En hij laat ons even heel stevig weten dat wij ons lelijk kunnen verkijken op onszelf. En op hem. U had misschien vanavond een preek verwacht over naastenliefde. Zo heerlijk praktisch, moraliserend. Maar het evangelie van Jezus gaat dieper. Jezus is niet iemand bij wie je even interessant komt doen over jouw visie over de naaste. Je kunt niet even vrijblijvend met hem overleggen. Hoe ziet u dat? Ik zie het zo. Nee, er is een groot verschil. Jezus hier, ik daar. En als je dat verschil niet ziet, als je het waagt om vanuit de hoogte Jezus even te verzoeken, dan haalt hij jou ongenadig onderuit. Om daarna, als je daar tenminste om roept, om daarna genadig langs te komen en je op te beuren, je wonden te verzorgen, je weer op weg te helpen, je in zijn aandacht te houden en je te herbergen. Voor altijd. Amen. gelegenheid om uw gaven te geven. De collecte is voor de diaconie. Zullen we samen danken. Wij bidden, Heer, sta op en toon uw heerlijkheid. Dat hebben we net gezongen. En dat is ook ons gebed, Heer, als wij weer verder gaan van hier, de week in, ons werk tegemoet. We bidden u om uw macht en uw majesteit, dat we die mogen herkennen. Dat we daarmee aan de slag kunnen gaan. Dat u ons ook mag inspireren om te leven, te doen en te laten iedere dag. Zoals u dat ook bedoelt met uw mensenkinderen. En dat we zoiets van ambassadeurs mogen zijn in dienst van uw koninkrijk. Wilt u ons daarbij helpen, ons de kracht te geven, de wijsheid. Heb dank ook dat wij vandaag ook die momenten van rust mochten vinden. We bidden u ook dat u naar ons wilt luisteren als wij zingen, gezongen hebben. Wilt u ook daar plezier in hebben als wij zo u tegemoet zingen. U tegemoet gaan. U mogen ontmoeten. En zie zo op ons neer, Heer, als we deze week ingaan. We bidden het van u in Jezus' naam. Amen. Zullen we samen zingend ons geloof belijden? We willen van hier gaan met de volgende zegenbeden. De Heer zij voor ons om ons de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter ons om ons te bewaren voor de listen van de boze. De Heer zij naast ons om ons in de armen te sluiten en ons te beschermen tegen gevaar. De Heer zij onder ons om ons op te vangen wanneer we dreigen te vallen. De Heer zij in ons om ons te troosten wanneer we verdriet hebben. De Heer omgeve ons als een beschermende muur wanneer anderen over ons heen vallen. De Heer zij boven ons om ons te zegenen. Zo zegene ons God, vandaag, morgen en in eeuwigheid.